Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over de gasprijs. Dat gaan we doen met onze energie-expert Tjerk Hulthey van Wezel. Welkom Tjerk.
Dankjewel.
Ja, veel goed nieuws toch van de gasmarkt in de laatste tijd. De gasprijs is toch vrij dramatisch naar beneden gekomen.
Ja, het is echt heel opvallend wat we nu zien in de laatste tijd. Vooral dus eigenlijk moet je gewoon zeggen, er is te veel gas in Europa. En daarom is met name op de prijzen voor korte termijn. Dus wil je gas morgen of dit weekend of zo kopen, dan zijn die prijzen echt ontzettend veel lager. 10% nog van wat het deze zomer was. Op iets langere termijn zijn de prijzen nog wel hoog. Het schijnt zelfs zo geweest te zijn dat gisteren heel even je hebt ook nog een uur vooruitprijs. Daar kijk ik nooit naar, maar ik las vanmorgen dat je daar dus eventjes geld toe kreeg als je direct het volgende uur gas afnam.
Oké, dus een negatieve gasprijs. Maar dat betekent dus dat je dat gas meteen krijgt en dat moet je dan in een opslag stoppen of meteen opmaken.
Ja, dat is dan vervolgens jouw probleem.
Maar de prijs voor als je zegt ik wil over 3 maanden zoveel gas hebben, die ligt nog fors hoger.
Ja, die ligt rond de 135, tussen de 130 en 140 euro per megawattuur. En dat is iets van de helft, iets minder dan de helft van wat het deze zomer was. Dat is nog altijd een hele hoge prijs.
Ja.
Wat je nu vooral ziet is dat al die opslagen zitten vol. Die gaan ook elke dag in Europa nog steeds, gaat de gasvullingsgraad in Europa.
Ja.
Stijgt nog altijd.
Maar dat is nu misschien ook wel verstandig, want als het zo goedkoop is, het gas, dan kun je ook.
Ja, als jij het nu kunt kopen en kan stallen, dan ben je natuurlijk spekkoper. Alleen dat kan dus bijna niemand meer. En dan zie je dus inderdaad hele gekke dingen, waar ik vanmorgen ook een stuk over had. Dus er liggen op dit moment peperdure gasschepen, LNG-schepen, te wachten voor in de zeeën rondom Europa, voordat ze dat gas in het systeem gaan injecteren. En dat is natuurlijk eigenlijk een soort van nog verdere uitbreiding van de gasopslag.
Dat is gas, dat komt uit Qatar. Waar komt het vandaan?
De VS vooral veel, maar Qatar.
Dan naar Europa varen in de verwachting om het tegen een bepaalde prijs te verkopen. Die zien nu dat de prijs lager is en die gaan lekker liggen wachten tot de prijs hoger is.
Ja, of ze kunnen het überhaupt niet kwijt op dit moment. Hè. Dat is dus op veel plekken ook zo. Hè. Dus als dat gas 1 uur vooruit gewoon dat je geld toekrijgt. Dat wil gewoon zeggen dat het nergens is in het Europese gassysteem waar het op dat moment snel heen kan. Dus dan zoeken ze gewoon iemand die het per direct kan verbranden of opslaan.
Okay,
en hetzelfde
prijs.
Hebben die gastankers die zijn aankomen varen in de veronderstelling dat er ook ruimte was om dat aan land te brengen. En dat is lang niet altijd het geval.
Maar goed, er is dus veel te veel gassen in Europa. Of in ieder geval te veel gassen in Europa. Hoe kan dat? Want er komt niks meer uit Rusland via die Nord Stream pijpleiding. Dus waarom zit er ineens met een teveel?
Ja, een heleboel dingen tegelijk natuurlijk weer. Er komt nog steeds wel wat gas uit Rusland. Vooral via de Turkse leiding. Ook nog wel wat door Oekraïne. Maar ja, het belangrijkste is natuurlijk dat er gewoon Noors gas komt en heel erg veel van dat LNG.
Ja.
En aan de andere kant, en dus dat is de aanbodkant, maar aan de vraagkant valt er gewoon heel veel weg. Omdat ja, ik ben hier net naartoe komen fietsen naar jouw kamer en het is gewoon, allemaal mensen lopen in rokjes in de Amsterdamse binnenstad. Het is gewoon nog een soort nazomer,
ja.
Terwijl het nou bijna november is.
Ja.
Dus er wordt veel minder gas gebruikt om huizen te verwarmen. En de prijs is heel hoog, waar we het hier natuurlijk heel veel over gehad hebben. Waardoor er wel heel erg veel mensen, ook mensen, huishoudens bezuinigen op hun energieverbruik. Maar ook heel erg veel bedrijven hun productie hebben teruggeschroefd. Puur om die gasprijzen misschien. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat de economie op allemaal fronten aan het afkoelen is. En daar gaat ook weer vraagvermindering van uit. Dus er zijn aan de vraagkant allemaal factoren waardoor er minder behoefte is. En aan de aanbodkant gaat het nog goed.
Ja.
En krijg je dit. Dus we hebben in het verleden wel gehad over een flitsvarkenscyclus dus hier. Dat is wel grappig, want dat zie je nu volgens mij een beetje.
Ja, dus iedereen gaat dan heel veel kopen. En omdat er schaarste is. De prijs gaat omhoog, iedereen gaat heel veel kopen. Volgens het iedereen met voorraden, prijs stort in. Dat is de varkenscyclus ongeveer.
Ja, en nu zie je dus ook de volgende fase van de varkenscyclus weer. Want daar, ja, dat zat natuurlijk ook in het stukje. Want wat krijg je nu? Ja, kolencentrales gaan uit.
Ja, want je hebt nu weer gas. Gas is weer goedkoop. Of je hebt genoeg gas, dus je kan weer gascentrales aanzetten.
Ja, het is op dit moment goedkoper om gas te maken uit, of elektriciteit te maken uit gas dan uit kolen. Dus dan doe je de kolencentrale uit.
Ja.
En ja, dat is natuurlijk, ja, sowieso voor het klimaat top.
Ja.
Hè? Maar dat is heel goed. Maar het is ook een beetje gek, want je weet dat in de nabije toekomst dat nog steeds heel spannend is met dat gas. Dat bewijzen die prijzen van verder in de winter die nog steeds heel hoog zijn.
Ja.
Alleen omdat je het nergens kwijt kan, is het op de korte termijn.
Maar die kolencentrales kun je vrij makkelijk aan- en uitschakelen.
Ja, minder makkelijk dan gas, maar die kan je redelijk makkelijk bijpassen. En het is in dit soort afwegingen dus steeds zo van, wat gaat uit? De duurste eerste optie gaat, ja, uit. En wind en zon, dat is bij wijze van spreken bijna gratis. Dat zet je niet snel uit. En het was dus gas, maar ja, dan draait het weer om. Heb je in het verleden wel vaker gezien hoor, maar dat, ja, zie je nu ook.
En even naar onze persoonlijke situatie. Door het warme weer hoeven we onze verwarming nog steeds niet aan te doen. Hè? Ik neem aan dat bij jou ook de verwarming al die tijd is uitgebleven.
Nee, is uit, ja.
Dus we besparen heel veel. Maar welke prijs moet ik binnenkort gaan betalen? Is dat nog steeds meer dan ik gewend was? Of hoe vertaalt zich dit door in onze energierekening?
Ja, daar probeer ik ook nog een beetje aan te achter te komen. Kijk, het is natuurlijk zo dat iedereen die een beetje normaal energiegebruik heeft, die gaat vanaf januari sowieso dat prijsplafond maximaal betalen. Dus dan is eigenlijk de interessante vraag van, hoe laag moet de gasprijs?
Het prijsplafond wat het kabinet heeft verordeneerd.
Dat is het prijsplafond dat het kabinet heeft besloten. Dus dat is een gasprijs van 1,40 per kubieke meter. En een elektriciteitsprijs van 42 cent, geloof ik. 40 cent.
Want daar zitten we nog steeds boven met de huidige
daar
gasprijs.
Zitten we, en bij de, ja, als je dan gaat doorrekenen, dan denk ik dat, maar dat is dus, ben ik op dit moment een beetje mee aan het uitzoeken, maar ja, ergens, volgens mij moet ergens rond de 80 per megawattuur,
ja,
80 euro per megawattuur, daar ergens moet de gasprijs langere tijd liggen om, ja, om ervoor te zorgen dat de prijzen die consumenten betalen ongeveer rond dat prijsplafond liggen.
Okay.
En dat zou, ja, dus voor de consument verder allemaal nog niks uitmaken, want dan betaal je dus dat prijsplafond. Ja. Maar voor de overheid en voor ons allemaal als belastingbetaler zou dat natuurlijk wel heel goed nieuws zijn.
Daar zitten we nog behoorlijk boven.
Want daar zitten we nu boven. En daar zitten we nu boven. Ook als we eronder gaan, dan duurt het ook nog wel een tijd voordat je dat dan weer zal terugzien in die consumentenprijzen, vermoed ik. Want al die energiebedrijven zijn nu wel hun energie voor de komende zeker 3 maanden aan het inkopen.
Ja.
Dus ja, die zitten nog steeds tegen redelijk dure prijzen gas te kopen.
En is het nu zo, want we hebben natuurlijk aan het begin van die enorme toename van de prijzen deze zomer gezien dat bij sommige partijen de prijzen meteen omhoog gingen. Budgetenergie was een beroemd, ja, voorbeeld. Die sluiten veel kortdurende contracten af. Dus die schommelen echt mee met de prijsschommelingen op de markt. Is het nu ook zo dat klanten bij budgetenergie nu ineens veel minder gaan betalen?
Nou, ik verwacht dat wel, ja. Ik verwacht, en dat wordt inderdaad heel spannend ook, want je hebt altijd prijsvechters onder de energieaanbieders. En die hebben altijd een beetje de gewoonte gehad om juist op die spotmarkt, dus echt op de hele korte termijn, hun gas ook voor een groot gedeelte in te kopen. Ja, als je dat op dit moment aan het doen bent, dan kun je dus heel goedkope aanbiedingen geven. Die zijn weliswaar super riskant, want er zit totaal geen lange termijnvisie in.
Ja.
Maar het kan in principe wel. Dus dat wordt wel heel interessant om te zien hoe die verschillende energiebedrijfjes daarmee omgaan. En of ze inderdaad gaan stunten. En proberen om klanten weg te krijgen. Dat zou heel spannend zijn als dat gaat gebeuren. Want dat is echt een bedreiging.
De huidige markt gebruiken om een hele lage prijs aan te bieden. Maar dan, ja, loop je altijd het risico, dat is sowieso een goede waarschuwing. Als je een lage prijs betaalt, loop je ook het risico dat die eerder omhoog gaat.
Ja.
Jullie waren bij de baas van Green Choice langs. Want die heeft in een eerder stadium, wilde die graag een prijsverhoging doorvoeren tussentijds. Eigenlijk tegen de beloftes in. En uiteindelijk moest hij daarvan afzien. Je hebt uitgebreid met hem gesproken. Vond je dat hij overtuigend duidelijk maakte waarom die prijsverhoging nodig was toen?
Ja, ik vond wel dat ze dat goed uitlegden. Kijk, het was eigenlijk niet een tussentijdse verhoging. De klanten van GreenChoice die op variabel contracten zaten, krijgen sowieso elk kwartaal een verhoging. Waar die vooral de aandacht mee trok, was dat de prijzen die hij vroeg, of de GreenChoice vroeg, vanaf oktober voor de variabele kant ontzettend hoog zijn in vergelijking met veel andere aanbieders. Dus dat trok de aandacht. En verder heeft hij nog op een ander punt een tik op de vingers gekregen van de ACM, waar hij het overigens nog steeds niet mee eens is, maar dat hij zijn klanten te laat die aankondiging heeft gegeven van hoeveel hoger die prijzen gaan. Dat doen zij altijd 10 dagen van tevoren. En dat was, nou ja, zij dachten dat oké was. Maar nu heeft de ACM gezegd, nee, dat moet je echt een maand van tevoren doen.
Maar waarom was die hele hoge prijsverhoging of die grote prijsverhoging nodig toen?
Ja, dat is gewoon de kwestie van wanneer koop je in? Zij moesten voor die omdat ze elk kwartaal hun prijzen verhogen, moesten ze dus tussen juli en oktober moesten ze hun
gas kopen.
En dat waren gewoon buitengewoon ongunstige tijden. En zij kopen ook nog eens natuurlijk groen. En dus dat is altijd dan nog iets duurder, want daar zit nog meer een certificaat aan. Dus dat bij elkaar genomen en een beetje, ja, hoe goed heb je dat gedaan, speelt natuurlijk ook mee.
Maar hier worden mensen toch gek van, Tjerk. Dat mensen begrijpen niet eens hoe dat werkt, een dagcontract of een 3 maand contract. En het is zo bepalend voor je maandlasten. Nou goed, vanaf 1 januari wordt dat deels afgedemd door de overheid, die prijsschommelingen. Maar is daar niks aan te doen? Dat je gewoon afspreekt, elk gascontract heeft gewoon een looptijd van een half jaar of een jaar. We gaan naar een soort oervorm.
Ja, ik denk dat dat een hele goede vraag is. Hè? Want dit heeft Nederland gewoon over zichzelf afgeroepen met de wetgeving die ze hebben. Waarbij goedkope prijs altijd leidend is geweest. En het idee dat concurrentie tussen verschillende energiebedrijven dat zou regelen. En daar zit al onze wetgeving, is daar op gebouwd.
En Nederland is daar verder in gegaan dan elk ander land, toch?
Verder, ja. Dat is flexibeler dan eigenlijk
andere. In andere landen heb je gewoon wel meer langlopende contracten.
Ja, vaker zit dat veel meer solide in elkaar. En het gevolg daarvan is dus dat al die energiebedrijven, die moeten soort van enorm op inkoop gerichte, op korte termijn gerichte contracten. Daar komen steeds meer mensen op terecht. Terwijl inderdaad, als je zou zeggen, ja, maar leveringszekerheid, een soort zekerheid over wat je gaat betalen is belangrijker.
Ja.
Dan zou je dat veel anders in elkaar zetten. Maar dat gaat nu wel inderdaad gebeuren.
Het gaat gebeuren. Ja. Want in theorie is het mogelijk dat, stel dat ik een hele hoge energierekening krijg en er komt een budget energie of een andere speler voorbij die zegt, gas is bij mij een tiende van wat je gewend bent. Hè? Want omdat die korte termijnprijs zo laag is, kan ik meteen overstappen, toch?
Dat is nu tot het einde van het jaar nog mogelijk, ja.
En daarna niet meer?
Nee, want dan gaat als het inderdaad allemaal gaat zoals de ACM wil, de Autoriteit Consumentenmarkt, dan zul je vanaf dat moment, als jij overstapt naar een andere aanbieder, een boete moeten betalen die vergelijkbaar is met het bedrag dat het jouw energieaanbieder kost dat jij weggaat.
Oké, dan het werkt eigenlijk net zoals bij als je een lange rente op je hypotheek hebt. Als je daar vanaf wil, voordat de looptijd ten einde is, betaal je gewoon het verschil tussen de rente die je volgens contract zou moeten betalen en de huidige rente.
Ja, dan krijgen we dat systeem en dan zul je dus inderdaad gaan zien dat energieaanbieders ook gewoon zeggen, nou, bij ons kun je een 5-jaars contract kopen. De vraag is of je dat op dit moment zou willen, want dan is nog steeds een best wel hoge prijs. Ja, dat kan. En misschien kun je ook wel een 5-jaars contract kopen waarbij je elk jaar een jaar kan kiezen of je er een jaar bij koopt of niet.
Half flexibel.
En dan dat in ieder geval al die enorm fluctuerende prijzen eruit gaan.
Je wordt er toch heel onrustig van. Je wilt toch geen speculant zijn in je huishouden? Je wilt toch gewoon...
Nee, maar tegelijkertijd is dit vind ik een heel interessant soort spanning. Dat zat ook wel in dat interview. Prijzen fluctueren steeds meer. Niet alleen zeg maar over maanden, maar ook gewoon gedurende de dag. Dus we krijgen steeds meer elektrisch. We gaan steeds meer overstappen naar elektrisch. Mm-hmm. Onze energie gebruiken. De elektriciteitsconsumptie neemt toe. Maar de elektriciteitsproductie neemt ook heel erg toe uit zon en wind. En gedurende de dag, per kwartier, zijn er andere prijzen voor zon en wind. Dus je ziet aan de ene kant dat je wil eigenlijk lange termijn zekerheid bieden, maar er ligt ook een enorm verdienmodel in inspelen op die korte termijn schommelingen. En dat is ook wat je steeds meer ziet, dat bijvoorbeeld voor consumenten wordt aangeboden, dat je gewoon per uur verschillende tarieven hebt. En dat is voor sommige mensen best interessant. Bijvoorbeeld als jij een elektrische auto voor de deur hebt, dan kun jij op het moment dat energie heel goedkoop is,
ja,
zo'n beetje als de zon op zijn hoogst staat op zonnige dagen, kun je bijna gratis je auto vol laten lopen met elektriciteit.
Kan je gewoon instellen van als de prijs onder die waarde, dan wil ik kopen.
Ja. Het gekke is dat bij de energietransitie, waar hoort dat een deel van de oplossing is dat prijzen nog veel meer, veel flexibeler worden en gedurende de dag fluctueren. En tegelijkertijd willen we natuurlijk, dat merken we nu aan alles in deze crisis, ook een soort van, ja, als gemiddelde consument heb je natuurlijk helemaal geen zin in om daarmee bezig te zijn. Word je gek inderdaad, heel onrustig.
Ja.
Dus dan wil je weer juist op langere termijn zekerheid.
Ja, dus je wil niet speculeren, maar je wil wel zeker in die energietransitie dat vraag en aanbod op een slimme manier worden afgesteld.
Ja,
en inderdaad,
gemist,
als de zon schijnt, dat er dan heel veel elektriciteit wordt verbruikt. Dus daar kan het prijsinstrument natuurlijk wel bij helpen.
Ja.
En ook om het, daar heb jij in het verleden natuurlijk ook al voor gepleit, om het beperken van het gebruik, kan het prijsinstrument natuurlijk ook heel erg helpen.
Zeker.
Maar tegelijkertijd wil je geen speculatie, onrust. En eigenlijk zie je die discussie in Europa komt daar ook niet zo goed uit. Want er is een verlangen naar een maximum prijs. Terwijl Nederland en Duitsland waarschuwen van ja, maar dan schakel je eigenlijk dit mechanisme helemaal uit. Dus dan worden vraag en aanbod niet meer goed op elkaar afgestemd. En dan gaan er allerlei dingen mis.
Ja.
Maar eigenlijk zeg je, ja, het is gewoon een dilemma waar je misschien wel nooit uitkomt. Waar voor allebei wat te zeggen is.
Ja, ik denk dat je, kijk, ik denk dat op allebei die vragen kun je denk ik wel bedrijven vinden, als je dat een beetje op een goede manier regelt, die daar op inspelen. Hè? Dus dat je zegt, nou ja, ik heb een elektrische auto en zonnepanelen, dus ik wil graag een variabel contract hebben.
Ja.
Of dat je woningcorporatie zegt, weet je wat, wij gaan voor jou voor dit blok aanbieden. We leggen er zonnepanelen op en we zetten een grote accu ergens in het gebouw. En wij gaan het voor jullie allemaal regelen. En dan zit zo'n appartementencomplex of zit jij zelf op een heel variabel contract. En dat je tegelijkertijd kunt zeggen, ja, als u daar allemaal geen zin in heeft, dan hebben we ook best wel een degelijk lange termijn contract. Dat is weliswaar wat duurder, maar dan weet je wel altijd waar je aan toe bent.
Maar je krijgt dus steeds meer custom-made contracten.
Ik denk dat daar gaat ontzettend veel gebeuren in die markt. Maar je hebt gelijk, zeg maar, dat je dus in Europa zie je daar de enorme spanningen tussen verschillende landen. Die willen zeggen, sommigen zeggen van ja, wij willen dat Nederland, Duitsland zeggen, wij hebben gewoon die prijs nodig, nu de hoge gasprijs, om uiteindelijk te zorgen dat allemaal partijen in de markt zich zo gaan gedragen dat de vraag en aanbod van elektriciteit en energie weer in balans komt.
Ja.
En er zijn allemaal landen die zeggen, ja, maar dit doet zoveel pijn, dit willen wij niet. We gaan nu allemaal met allemaal harde verboden en caps gaan we dat afdekken.
Ik begon Zuid-Europees, zoals je weet, van de markt zoveel mogelijk aan banden leggen. Maar inmiddels zie ik ook wel de heilzame werking op veel terreinen. Dus.
Ja, het is heel wonderlijk. Ik zou mezelf ook absoluut geen marktpurist noemen. Ja. Maar hoe meer je verdiept in hoe die hele energiemarkt werkt, hoe meer je ook wel ziet van god, het is toch allemaal ook wel heel ingenieus en het lokt ook wel weer interessante dingen uit. En de echte gemakkelijke dingen als een prijscap op het invoeren van alle gas naar Europa, dat is echt makkelijk gezegd. Maar wat je daarbij ontketent, dat is echt heel onoverzichtelijk en engig ook wel. Ik bedoel, ik zat laatst te luisteren naar een bijeenkomst, even een soort seminar van de Oxford Institute for Energy Studies.
Ja.
En daar zegt gewoon een man die al 40 jaar in de gashandel zit, nou, als ze echt dat zouden doen in Europa, dus een keiharde prijscap, dan zullen we een crisis zien. Daar is de financiële crisis van 2009 is een wandeling door het park bij vergeleken. Want dan gaan die markt is allemaal zo verknoopt met financiële sector ook weer, met allemaal contracten en margin calls en weet ik veel wat. Dat kan een soort domino bij elkaar organiseren, daar word je echt niet vrolijk van. Dus het is ook nog eens, weet je wel, het is super complex. En je denkt dan dat je een makkelijke oplossing formuleert door een soort van plafond op de prijs voor de import te heffen. Maar dat is gewoon Ja, wat je daarmee ontketent is gewoon heel eng. Ik hoop dat deze man ongelijk heeft, ja. Hè, dat het niet zo erg is. Maar het is wel iets, hij zit er wel vrij diep in. Dus ja. Het is wel belangrijk om het een beetje serieus te nemen.
Ja, nou, dat nemen we zeker serieus, Dirk. Het is sowieso gevaarlijk om zomaar ingrepen te doen in zo'n heel complex systeem. Ik denk, nou ja, als je het wil overnemen als overheid, dan moet je het bij wijze van spreken helemaal overnemen. Dan moet je gewoon zorgen, wij gaan voorraden aanleggen, rantsoeneren. Ja. Maar half overnemen is bijna altijd een slecht idee als de overheid half interveneert. Maar goed, we gaan het allemaal volgen.
Dat zou dan een beetje zijn alsof je, tenminste in mijn oog, ik bedoel, dat is best wel leuk om het over na te denken, maar we zitten nu toch op zich in een crisis. En dat komt op mij dan toch over als dat je, er staat een huis in de fik en er gaat iemand zeggen, ja, maar het is ook compleet verkeerd aangelegd, dat huis, weet je wel? Ja. Dat is gewoon net even niet de vraag die voor ligt.
Nee, nou, en over financiële crisis gesproken, het doet ook een beetje denken aan die financiële crisis van 2008, die veroorzaakt werd doordat de overheid heel lang garant stond voor een bepaalde hypotheek, waardoor ongemerkt de huizenprijzen enorm bleven stijgen, omdat iedereen dacht, ja, de overheid staat uiteindelijk garant en uiteindelijk de boel explodeerde. Dus je waarschuwing is gehoord, Jerk. En over perverse prikkels gesproken, toch nog even. Je hebt het met de baas van Green Choice, Koen de Ruiter, ook gehad over zonnepanelen.
Ja.
Want dat wordt ook niet gestimuleerd, toch? Dat energiebedrijven hun klanten aanmoedigen om zonnepanelen op hun dak te leggen.
Nou, nee, het is iets anders. Hij is juist heel erg voor dat al zijn klanten zonnepanelen hebben. Maar dit was inderdaad voor mij wel een meer onthullend dingetje in dat interview. Omdat wij vroegen hem van, verdien je nou eigenlijk aan die mensen die zonnepanelen op hun dak hebben? Hè? Want dus de laatste tijd, ik weet niet of je dat gevolgd hebt, maar er is vrij veel te doen over het feit dat, ja, hoe die regelingen rondom zonnepanelen zijn. Er zijn allemaal energiebedrijven, niet Green Choice, die zijn begonnen om te zeggen, nou, we gaan per maand salderen. Dus wat jij opwekt die maand, dat trekken we af van wat je verbruikt die maand. Als dat in balans is, prima. Dan is het nul.
Betalen, ja.
Als het meer is, dan krijg je de terugleververgoeding. Dat is een relatief lage prijs. En nou, daarvan heeft het ministerie, heeft Rob Jetten gezegd, nee, dat mag niet. Je moet, zoals tot nu toe ook bij bijna alle bedrijven, zoals Green Choice gebruikelijk is, per jaar deze rekensom doen. En het probleem van als je dat doet, is dat in de zomer, die zonnepanelen waar we het net over hadden, die leveren natuurlijk op het moment dat elektriciteit spot goedkoop is.
Ja.
Of zelfs soms negatief. Dus dan moet dat energiebedrijf jouw zonnestroom op de markt brengen. En vervolgens salderen ze dat, zoals dat heet, met de stroom die je gebruikt in de winter.
Ja.
En op momenten dat stroom helemaal niet goedkoop is. En dat ziet er dus niet zo goed uit.
Maar dat is toch niet eerlijk?
Dat is helemaal niet eerlijk.
Jetten? Waarom wil Rob Jetten dat dan?
Nou, ja, omdat een hele, gaat ook over betrouwbare overheid. Dus hier willen ze op den duur wel vanaf. Maar dit is een reden geweest voor heel veel mensen om in de loop van de tijd zonnepanelen op het dak te. Dus het heeft een beetje iets van tussentijds de regels veranderen. Maar die Koen de Ruiter die gaf dus toe van, ja, eigenlijk zijn de mensen, mijn klanten zonder zonnepanelen op dit moment, de klanten met zonnepanelen aan het subsidiëren. En ik vond het wel een belangrijke opmerking, omdat een heleboel mensen heel boos zijn die zonnepanelen hebben over dat dit allemaal maar gebeurt.
Ja.
Maar je kunt natuurlijk ook best een beetje boos zijn over het feit dat jij geen zonnepanelen hebt en de buurman met zonnepanelen aan het subsidiëren bent.
Ja, maar hier zie je dus ook weer wat er gebeurt als de overheid een beetje interveneert. En het is dus zo, de mensen met zonnepanelen zijn over het algemeen welvarend Nederland. Dus het is ook nog een zeer ongewenste herverdeling.
Het is op dit moment, vind ik, ook niet echt een heel wenselijke herverdeling. Dus ik denk dat het goed is dat dat op een gegeven moment
Of dat de energiebedrijven,
dat het weer wordt aangepast. Ja.
Tjerk, we geloven er iets meer in de markten dan voordat deze uitzending begon.
Heel wonderlijk dat wij dat hier zo moeten concluderen.
Het wordt ook heen en weer geslingerd. Maar goed, ondertussen hoop ik dat we wel een beetje wijzer worden elke keer. Dankjewel. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. We weten nog niet met wie we dan praten. Het kan zijn Rosa van Gol over het oplevende fascisme in Italië, of Joost de Vries over de verkiezingen in Brazilië. Graag tot dan.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.